Gemeente, volgende week zondag zal het heilig avondmaal bediend worden. Vanmorgen is er voorbereiding op het heilig avondmaal. Morgen is er cursus geestelijke vorming in de hoeksteen. Dominee C. Boele zal dan spreken over het onderwerp de werking van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven. Aanstaande woensdag is er een bidstond in ons kerkgebouw. De aanvang is om 7:30. De kerkraad nodigt u uit en roept u van harte op om deze avond aanwezig te zijn. Komende donderdag is er een ouderenmiddag. Aanstaande zaterdag is er weer jong volwassenenkring in de pastorie. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? 77, vers 8. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Psalm 51, het 2e vers, zingen wij na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen is Matteüs hoofdstuk 19. Wij lezen de versen 16 tot en met 23. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van morgen. Matteüs 19, de versen 16 tot en met 23. En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem: Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zei tot hem: Welke? En Jezus zeide: Deze. Gij zult niet doden, ge zult geen overspel doen, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u, dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. Tot zover de woorden van onze tekst. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Barmhartige Heere, wat is uw goedheid toch groot en rijk over ons, dat u ons het voorrecht geeft dat wij mogen opgaan naar uw huis om uw woord te horen. We willen u hartelijk danken dat u ons in de afgelopen week hebt bewaard en gespaard en dat u ons nu op deze zondag de gelegenheid geeft om in vrijheid en alle rust op te mogen gaan naar uw huis. Heere, wij zijn hier gekomen en u ziet ons zoals wij zijn. U weet wat ons heeft bezig gehouden in de afgelopen week. U hebt onze woorden gehoord. U hebt onze gedachten waargenomen. U hebt onze daden gezien. En nu hebben we zojuist gezongen dat ik gedenk de grootheid van mijn kwaad. En Heere, wij moeten het u belijden dat wij niet eens weten hoe groot ons kwaad is. We moeten het u belijden dat wij nog altijd geneigd zijn om toch vrij positief onszelf in te schatten. En dat we de diepte van onze zondige aard toch niet kunnen peilen. Heere, maar u ziet ons wel. En wij moeten uit onszelf toch verwerpelijk voor u zijn. Want u bent te heilig om de zonde aan te zien. En toch roept u ons met liefde, met zorg. U bent trouw over ons. U houdt trouw, u bent goed. En zo, Heere, hebben wij wel twee redenen om ons diep voor u te verootmoedigen. Ten eerste onze zonden die we niet eens goed kunnen peilen, waar we soms door uw genade indrukken van hebben. en waardoor we ons al bezwaard kunnen voelen voor u. En dat we verootmoedigd worden daardoor. Maar daarnaast, Heere, worden we ook verootmoedigd door uw goedheid. Althans, zo behoort het te zijn. Wilt u die ware verootmoediging in onze harten geven, dat wij ons klein opstellen voor u en nederig, dat we ons schuldig weten voor u en dat we iets mogen zien van de werkelijkheid, dat wij geen recht hebben op al de goedheid die u ons geeft, dat wij zeer bevoorrecht zijn boven vele mensen op deze aarde en boven vele mensen die voor ons hier aan deze plaats geleefd hebben. Uiterlijke zegeningen zijn er vele. Maar uiteindelijk, Heere, hebben wij de innerlijke zegeningen nodig. Hebben wij het geestelijke leven nodig. En zo, wanneer wij voor u komen, bidden wij u eerst om het belangrijkste voor ons. En dat is dat wij het geestelijke leven mogen ontvangen. Dat u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. En dat u met uw Geest ware wijsheid wil geven. Ware liefde tot u wil bewerken. En dat wij u mogen kennen als onze borg, als onze zaligmaker. O, wilt u het geloof geven dat we uit mogen gaan tot u, omdat u ons zo vriendelijk nodigt en roept, omdat u weet dat er buiten u geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En zo roept u ons zo vriendelijk om tot u te komen, om het leven bij u te zoeken, en dan zullen wij het ook vinden. O gij grote God, heb dank dat u zo naar ons omziet, wil onze harten opwekken om zo u te zoeken, u te vrezen en te kennen. En dat we deel mogen hebben aan dat geestelijke leven. Dat wedergeboorte mag plaatsvinden. Dat ogen geopend mogen worden voor onze eigen verdorvenheid. Dat er gezien mag worden als nooit tevoren op het kruis van de Heere Jezus Christus. En dat u gans begeerlijk voor ons uitgestald wordt. O, want u, o Heilige Geest, bent toch gekomen om Christus te verheerlijken, om hem te verhogen, willen doen in ons midden als die schuldovernemende borg. En dit alles zal dan toch leiden tot de verheerlijking van uw naam. En uiteindelijk moet daar alles om gaan. En is dat het allerbelangrijkste in het leven, dat uw naam de eer, de lof en de aanbidding zult ontvangen. En u wordt erin verheerlijkt dat de mens veranderd wordt. Dat uw geest het beeld van de Heere Jezus afdrukt op het leven. Heere, wilt u dat doen, ook in ons midden. Gedenk zo kinderen en jongeren en ouderen, vaders en moeders en mannen en vrouwen die in het volle leven staan, te midden van alle moeite en verleidingen en zorgen en drukte en spanning die er kan zijn, moeite op het werk, verwachtingen die niet uitkomen en teleurstellingen die er zijn, moeite in het gezin. Heere, u weet alles wat in ons leven plaatsvindt. Geef dat te midden van deze hectische tijd en ons drukke leven, dat we nu de rust mogen ervaren van uw tegenwoordigheid. En dat wij de liefde tot u mogen leren. En dat steeds verder en steeds meer. Heere God, laat dan uw woord zo dienstbaar mogen zijn in ons midden. En Heere, wat een zegen dat wij hier mogen zijn. Maar Heere, wat is ook een zegen als we thuis zijn, dat we dan ook mee kunnen luisteren. Dat er middelen zijn waardoor wij ons toch betrokken weten bij de kerkdienst en volledig mee kunnen bidden en luisteren en zingen. Heere, gedenk ook hen die moeite hebben thuis door ziekte of pijn, maar nu toch kunnen meeluisteren, schenk uw zegen en ontferming. Heren, wees u bij de ouderen die meeluisteren. Heren, die vroeger zo vaak in ons midden waren, wilt u hen vertroosten, hen nabij zijn, uw zegen hen geven. Heren, wij bidden u voor zuster Struik. Ze mocht wat vooruit gaan in de afgelopen week, daar danken wij u voor. Wees haar daar nabij, Heer, in Nieuw-Rijsenburg, ons oudste gemeentelid. Heren, wilt u haar voor uw rekening nemen? En dat zij door uw geest bearbeid mag worden. O Heren, zoudt u willen overkomen? Zoudt u genade willen verheerlijken in haar leven? Tot lof van uw majesteit. Wij bidden u of u bij anderen wilt zijn die ziek zijn. Gedenk hen en wil uw kerk uitbreiden in deze wereld. O, laat uw koninkrijk toch mogen komen en de naam van de Heere Jezus verspreid mogen worden door alle volkeren. Help ons ook nu om te luisteren. Help u uw dienaar ook te preken zoals u hem dat roept te doen. Sterk hem daarin. Heer, het is een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wilt u zelf werken en uw volk trekken tot de tafel? En wilt u geven, Heer, dat schijngeloof ontmaskerd zou worden? En geef, Heer, uw genade. Dat alles in goede orde mag plaatsvinden. Dat we een goede week hebben van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wilt u ook in ons midden zijn woensdagavond, als u het ons geeft, wanneer er een bidstond mag zijn om de gebeden en de noden in de gemeente en in kerk en land en volk u voor te houden. Waarbij we ons verootmoedigen voor uw aangezicht. U hebt toch gezegd dat u het gebed wilt verhoren en dat u een wonderdoend God wilt zijn. Ook al zien wij dat niet en ook al ervaren wij dat niet, toch zult u het doen, Heere. Want u bent de God die de oren wonderen doet op wonderen horen. En wij geloven dat u dezelfde God bent. O, verheerlijk dan uw naam. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen wij het eerste gedeelte van het formulier lezen voor de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide: het neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Gemeente, dan hebt u nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En laten wij dan zingen uit het Gebed des Heren, de versen 3 en 7. Gebed des Heren, 3 en 7. geliefde gemeente, we zien hier in dit gedeelte dat er een jonge man komt tot de Heere Jezus. En hij komt met een vraag. En gelukkig, het is nu geen strikvraag, zoals de Heere Jezus zo vaak heeft moeten ondervinden. Het is een oprechte vraag. Het is een heel persoonlijke vraag. En wat is dat toch een goede zaak, om in oprechtheid met een persoonlijke vraag tot de Heere Jezus te komen. Deze man zoekt persoonlijk contact met de Heere Jezus. En wanneer een mens behouden wil worden, dan moeten er toch van die persoonlijke contacten zijn tussen de Heere Jezus en uw ziel. Kent u dit persoonlijk contact tussen de Heere Jezus en uw hart? Om behouden te worden, zal dat nodig zijn. Of bent u misschien een vreemde voor hem? Komt u niet met uw hartsvragen tot de Heere Jezus Christus? Laten we maar goed luisteren naar deze jonge man. Hij maakt een hele goede indruk. En zodanig was de indruk dat drie evangelisten deze geschiedenis ons doorgeven. We lezen het ook in Marcus 10 en ook in Lucas 18. En wanneer wij deze gegevens naast elkaar leggen, dan krijgen we een heel positief indruk van deze jonge man. Hij was rijk, hij was jong, hij was een overste van de Joden, iemand van aanzien. Hij leefde in overeenstemming met de norm van de wet. Hij hield zich uiterlijk stipt aan de wetten van God. Hij verlangde naar het eeuwige leven. Hij voelde ook dat hij geen vrede had met God. Hij wist dat er iets in mijn leven nog ontbreekt. Hij ging er niet klakkeloos vanuit dat het wel goed was tussen hem en de Heere. Hij was in zekere zin was hij oprecht. En hij voelde dat hij geen deel had aan het eeuwige leven. En hij geloofde dat Jezus hem daarin kon onderwijzen. En zo komt hij naar de Heere Jezus toe. Maar hij komt tot de Heere Jezus op een heel bijzondere manier. Dat is ook alweer gunstig. Want vanuit Marcus 10 vers 17, vanuit het Griekse woord dat daar gebruikt wordt, en in het Engels wordt het ook zo vertaald met het woord rennen. Deze man kwam dus met haast, hij rende naar de Heere Jezus toe. En dan lezen we ook nog daar dat hij op zijn knieën viel voor de Heere Jezus. Dus deze rijke man van aanzien, een overste, hij komt met haast naar de Heere Jezus toe en valt voor de Heere Jezus op zijn knieën te midden van al die mensen. Hij schaamt zich daar niet voor. Hij voelt zich daar niet te hoog voor. Nee, want hij verlangde naar de kennis van God. Hij verlangde naar het eeuwige leven. Hij was niet zo in beslag genomen door de genoegens en het plezier van deze wereld. En zo hebben wij een goede indruk van deze jonge man. Alleen, het zal blijken dat hij nog niet behouden is. Dus hier hebben we iemand die heel positief overkomt. Hij is oprecht. Hij verlangt naar de zaligheid. Op een bepaalde manier zoekt hij naar het eeuwige leven. Zijn manier waarop hij dat zoekt is niet juist. Niet de goede manier, maar hij zoekt toch op een bepaalde manier naar het eeuwige leven. Hij komt heel goed over. Maar toch blijkt dat hij nog buiten het koninkrijk van God staat. In feite is hij dus nog verloren. Dat is toch wel heel aangrijpend. Iemand die dicht bij het koninkrijk is en toch nog buiten. En buiten betekent wel verloren. We gaan nog verder luisteren. Die man valt voor de Heer Jezus neer en vraagt hem: goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? Die vraagstelling alleen al. Wat zal ik goeds doen? Wat voor goeds moet ik allemaal doen om zalig te worden? En dan geeft de Heer Jezus hem een heerlijk antwoord. Een Bijbels antwoord. Want de Heer had toch gezegd: zo gij deze dingen doet, de mens die ze doet, zal leven. Dus, wat zien we hier? Dat de Heer Jezus daarop gaat antwoorden. Wat de Heer, wat hij allemaal zal moeten doen. Hoe hij de wet zal houden. Maar voor die tijd wil de Heer Jezus die jonge man even laten nadenken. En dan komt de Heer Jezus weer met zo'n diep binnendringende vraag. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Die jongen zegt: goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Nou, maar waarom, jongens en meisjes, zegt de Heer Jezus dit? Hij was toch God? Hij was toch goed? Dat is waar. Maar dat wist die jongen niet. Dat wist die man niet. Voor die jonge man was de Heer Jezus een hele knappe Joodse leraar. Die wonderen deed, die een profeet van God gekomen, die gezag had. Maar hij wist niet dat hij God was. En zo wil de Heer Jezus hem hier onderwijzen dat alle goedheid komt van God. En niemand, geen één mens, heeft enige goedheid van zichzelf. En dat daarom God alleen goed is. Hij is onveranderlijk, eeuwig goed. Zijn goedheid komt uit zichzelf. Hij is de bron van alle goed. Hij is de fontein van al het goed. God alleen is goed. En dat moet deze jonge man goed begrijpen. In feite is er niemand goed. Geen mens. Alleen maar God. Dus hij moet niet zomaar mensen aanspreken. Alsof ze goed zijn, goede leraar, goede meester. Jongen, er is maar één goed. Dat is God. Maar dan geeft de Heer Jezus hem antwoord. Doch wilt gij in het leven ingaan? Onderhoud de geboden. Dat is terecht. Zo had de Heer het gezegd. In het Oude Testament, de mens die dit doet zal leven. En dan vraagt de man: welke geboden dan? Want u weet, de Joden hadden zoveel geboden erbij verzonnen. Zoveel verplichtingen. Honderden en honderden geboden. Welke geboden? En dan legt de Heer Jezus hem uit. Ge zult niet doden, ge zult geen overspel doen, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder, en ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Waarom noemt de Heer Jezus nou deze geboden? Want u voelt er wel aan, dit zijn de geboden van wat wij noemen de tweede tafel van de wet. Van de liefde tot de naaste. De Heer Jezus spreekt helemaal niet hier over de eerste tafel van de wet. Over de liefde tot God. En dat is toch het belangrijkste. Dat wij God zullen lief hebben. Ja, dat is een groter gebod. Alleen, dat kunnen de mensen niet zomaar aan ons zien. Maar de mensen kunnen wel zien of wij ons houden aan de tweede tafel van Gods wet. En dan kan de mens ook bij zichzelf ook nagaan. Het is vaak moeilijk om na te gaan of er werkelijk liefde is tot God en werkelijk dienen van God. Maar kijken naar de verhouding met de ander, hoe leef ik met de ander? Een hypocriet kan zeggen, ja, ik heb de Heere lief. Maar een hypocriet kan niet zo makkelijk zeggen, ik heb mijn naaste lief, terwijl hij allemaal rare dingen doet. En zo wijst de Heere de geboden van de tweede tafel van de wet aan, zodat die jonge man bij zichzelf kan nagaan of hij erbij leeft. En dan komt die jongen met het antwoord. Een typisch Joods antwoord van iemand die de wet houdt. Saulus van Tarsen was ook zo'n man. En hij had hetzelfde gezegd als wat die jonge man zei. Al deze dingen heb ik onderhouden. Van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? Ik heb het allemaal gedaan. Hij meent dat hij al de geboden van God gehouden heeft. En daarmee toont hij aan dat hij niet begrijpt hoe diep en hoe wijd Gods geboden zijn. Hij heeft een goed gevoel over zichzelf. En dat is in het geestelijke leven levensgevaarlijk. Hij vindt zichzelf goed. Hij meent het ook heel oprecht. En hier zien wij dat een goed gevoel in de godsdienst iets anders is dan de genade van God te ontvangen. We kunnen de waarheid met ons verstand kennen. We kunnen vaak in ons geweten aangeklaagd worden. We kunnen zorg hebben over onze ziel en tranen schreien. Emoties kunnen er zijn, maar dat is nog geen bekering. Dat is nog niet het zaligmakende werk van Gods geest. Die jongen heeft ook bepaalde gevoelens van zichzelf. Hij heeft goede gevoelens van zichzelf. Hij steunt daarop. Maar het geestelijke leven gaat het niet om ons gevoel. We kunnen een heel slecht gevoel van onszelf hebben. En we kunnen onszelf in de put praten. En we kunnen in een week van voorbereiding zeggen, ja, het wordt toch niets en ik sta er buiten en ik heb niet wat hij heeft en ik voel niet waar zij het over heeft. Ze hebben een slecht gevoel van onszelf. We kunnen ook een heel goed gevoel van onszelf hebben. Dat we onszelf wel rechtvaardig vinden. Dat we onszelf een kind van God achten. En zo kunnen we een gevoel hebben. Maar het gaat in het geestelijke leven niet om een gevoel. Het is niet genoeg wanneer wij een gevoel hebben. Of wanneer we wat emoties hebben. Of wanneer we wat kennis van zonde hebben. Of wanneer we wanhopig zijn. Of wanneer we een goed gevoel over onszelf hebben. Dat betekent niet dat we de Heer Jezus kennen. Een mens kan neerslachtig zijn omdat hij toch nog vol zit met eigen liefde. En niet kan bereiken wat hij graag wil bereiken. Dat is ten diepste zelfliefde. Maar waar gaat het om in het geestelijke leven? Het gaat om de onvoorwaardelijke overgave aan de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Dat is het geloof. Dat is onszelf loslaten. Dat is onszelf werpen op de Heere alleen. Verlangen naar het eeuwige leven is nog geen bekering. Het kan zo zijn in ons leven dat wij ook bewogen zijn over de zaligheid. En het kan ook zijn dat we menen, ja, van mijn jeugd af aan ben ik altijd in de kerk geweest. Ik ben door de zondagsschool ingegaan en door de catechisaties. Ik ben altijd trouw in de kerk geweest. En ik bid tot u en ik lees de schrift en ja, wat ontbreekt mij nog? Dat kan heel gevaarlijk zijn. Wat nodig is, is wedergeboorte. Wat nodig is, dat God met zijn Heilige Geest in ons leven komt en ons leidt tot overgave En dat we onszelf als zondaar belijden voor God. En dat we niemand anders over hebben dan de Heere Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat wij leren steunen op de Heere Jezus als onze gerechtigheid voor God. Die jonge man was nog onbekeerd. Hij had veel godsdienst, maar hij kende God niet. En dat laat de Heere Jezus hem nu zien. Deze jonge man was in feite heel onwetend over de geboden van God. Hij dacht dat het alleen maar uiterlijke geboden waren. En hij begreep niet dat deze geboden betrekking hebben op onze gedachten, op onze woorden, op heel onze houding. Hij wist niet dat wanneer God met hem in het oordeel zou treden, dat hij geen antwoord had op 1000 aanklachten. Zijn verstand was verduisterd. Hij had ook kleine gedachten van de heiligheid van God. En helaas zijn er ook zulke mensen in de christelijke gemeente. Ze zijn onwetend wat genade werkelijk is. Ze zien zichzelf niet als verloren zondaren voor God. Ze menen wat door hun godsdienst voor God te kunnen betekenen. Ze vinden dat de mens iets moet doen om de zaligheid te verdienen. En dat ligt heel diep ingeworteld in het menselijk hart. Er is maar één verdienende oorzaak voor de zaligheid. Jezus Christus. En zijn betaling aan het kruis. En in de week van voorbereiding worden we ook opgeroepen om te mediteren over dit lijden van de Heere Jezus. En hoe hij aan het kruis geleden heeft voor de zonde van zijn volk. En te zien op zijn kruisverdiensten. Hij die de enige en de volkomen zaligmaker is. Maar de natuurlijke mens die zit in het werkhuis. Hij wil wat bij God verdienen. Hij wil het goed doen voor God. En dan dat goede omhoog heffen als een betaling. En dat zit u en mij ons allemaal in het hart. En dan moeten we van bekeerd worden, gemeente. We moeten arm worden en niets overhouden dan alleen de volle rijkdom die er ligt buiten ons in de Heere Jezus Christus. De mens wil iets voor God betekenen. En dat komt omdat de mens van nature de dingen die van de geest van God zijn niet ontvangt. Ze zijn dwaasheid van voor hem. De mens droomt van goede werken en het eeuwige leven te ontvangen als een beloning. Maar dat heeft deze jonge man, deze vermaning van de Heere Jezus, heeft deze jonge man niet door. Hij was blind voor zijn eigen hoogmoed. Hij was blind voor zijn eigen verderf. Hij was vergiftigd door zijn eigen zelfvertrouwen. En zonder enige aarzeling getuigt hij dat hij al de geboden van God gehouden heeft van zijn jeugd af aan. Maar wanneer Gods geest de mens overtuigt van de geestelijkheid van de wet, dan kom ik erachter dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En dan blijft er niets anders over dan een arme zondaar. En dat moet nu deze jonge man leren. Hij moet zondaar worden voor God. Hij moet van zijn verhoogde plaats afgebracht worden. En om dat te bereiken, zegt de Heere Jezus hem iets heel bijzonders. Wat we nergens anders lezen. We lezen het hier wel. Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. We worden nergens in de wet van God opgeroepen om al onze bezittingen te verkopen. We worden wel opgeroepen tot zelfverloochening. We worden gewaarschuwd voor liefde tot het geld. We worden gewaarschuwd voor zondige begeerten. Maar door dit bevel aan deze jonge man te geven, dat hij alles moet verkopen wat hij heeft, en dan bij de Heere Jezus komen en hem volgen, daarmee ontdekt de Heere Jezus hem aan zijn weerstand tegen de Heere. Daarmee ontdekt de Heere Jezus hem aan het feit dat hij rijk is in al zijn goederen, maar dat hij ook rijk is in zijn goede werken. De Heere Jezus ontdekt hem aan zijn zelfgerechtigheid. En zo moet hij leren verstaan dat hij zelfverloochening niet kent. Het zwaarste van de wet, de zelfverloochening en de liefde tot God en de Heere onvoorwaardelijk volgen, dat doet hij niet. En als hij zo doorleeft, dan valt hij onder het oordeel van God. En zal hij niet het eeuwige leven ontvangen. En zo zijn deze woorden van de Heere Jezus heel ontdekkend. Hij moet alles verlaten, zijn kruis op zich nemen en de Heere Jezus volgen. Het is heel bijzonder dat de Heere Jezus dit vraagt hier. Abraham hoefde niet zijn rijkdom te verkopen. Hij moest wel zijn zoon opofferen. Jozef van Arimathea hoefde zijn rijkdom niet van de hand te doen. Maar hij beleed wel, te midden van het Sanhedrin, dat Jezus toch de Messias was. En Job hoefde ook niet alles te verkopen. Maar hij moest leren in de grootste rijkdom en in de diepste armoede te belijden dat zijn zaligheid ligt alleen in de Heere. Mijn verlosser leeft. Dus het gaat erom in het leven wie God voor ons is. En de Heere tolereert niet dat er iets anders boven hem geplaatst wordt in het leven. Nog man, nog vrouw, al hebben we alle liefde nodig voor onze mannen en vrouwen wederzijds te zorgen. Maar toch heeft de Heere de hoogste plaats. Ook onze kinderen niet. De Heer heeft de hoogste plaats. Goederen, werk, hobby's, u vult het maar aan. En zo bij deze jongeman. Verkoop alles. Geef het aan de armen. Kom. Volg mij. En wat gebeurt er dan? Dan wordt die jongen heel bedroefd. Droevig. Bedroefd. En hij ging bij de Heere Jezus weg. Ondanks al zijn rechtzinnigheid en zijn keurige levensstijl heeft de Heere Jezus niet de hoogste plaats in zijn leven. Weet u hoe dat komt? Omdat die jongeman betoverd was door de rijkdom en door de luxe waarin hij leefde. De wereld betovert mensen. Het is verbazend dat zij die het minste gebrek hebben vaak het meest gehecht kunnen zijn aan de dingen van de wereld. Wanneer rijkdom toeneemt, dan ontstaat het gevaar dat men op de rijkdom zijn vertrouwen plaatst. Het staat ook in de psalmen. Psalm 62, vers 11. Wordt niet ijdel als het vermogen aanwast, overvloedig aanwast en zet er het hart niet op. Wanneer die jonge man maar 2 penningen had gehad en de Heer hem dat gevraagd had te werpen in de schatkist. Of wanneer de Heer hem gevraagd had om het laatste restje meel en het laatste beetje olie daar een koek van te maken en te geven aan een arme profeet. Dan was dat veel zwaarder geweest. Want dan had hij helemaal niets meer overgehouden. Net als die weduwe. En die beide weduwen. Nu moet die man alles verkopen. en dan Jezus volgen. En Jezus zal voor hem zorgen. In alle omstandigheden. Hij zou geen gebrek hebben. Hij zou het eeuwige leven ontvangen. Maar de man gaat bedroefd weg. En gemeente, in dit alles worden wij ook opgeroepen om afstand te doen van de wereld. En dat betekent dat alles in het leven ondergeschikt wordt aan de Heere. Wij kunnen God niet dienen en de mammon. We kunnen de Heere Jezus niet volgen en tegelijkertijd in beslag genomen worden door de hoogheid van het leven. En door de trotsheid van de wereld. En door geldzucht. En dat we in beslag genomen worden door de entertainment van de wereld. Nee, alles moet ondergeschikt komen aan de Heere. Wat staat er tussen jou en de Heere in jouw leven? Is het misschien muziek? Is het misschien een bepaalde hobby? Is het een verkeerde relatie? Ga het maar na. Vraag het maar aan de Heere. Laat mij zien, Heere, wat tussen u en mij instaat. Want als er iets tussen u en mij instaat en ik blijf zo doorleven, dan ga ik verloren. Dan mag u toch vragen. Laat het mij zien, Heere. En is de Heere niet de levende God? Zal hij dat niet doen? Roepen wij hem te vergeefs aan? En wat was het ook alweer dat de Heer aan Abraham gezegd had? Ook heel bijzonder. Zo kan elk mens wel iets bijzonders in zijn leven hebben. Dat hij weten mag dat weg moet voor die man. Die jonge man was dat zijn rijkdom. En voor Abraham, ga uit uw land. Uit uw maagschap, je familie, weggaan naar het land dat ik je zal wijzen. En Abraham ging. Hij liet alles los. Dat is nou bekering. Dat is alles loslaten. Dat is op de Heere alleen geworpen zijn. Heere, u bent alles voor mij. Overgave. En dat is nu nodig. Om aan het avondmaal te gaan, dan beleid ik dat de dood in mij ligt en het leven alleen in Christus. En dan wil ik niet meer voor mezelf leven, maar alleen voor Hem. Een avondmaalsganger is iemand die heeft geleerd te leven voor de schatten van de hemel. En die geleerd heeft ook bereid te zijn afstand te doen van alles in zijn leven. Van geld en goederen, ook van eer van mensen en van aanzien. Dan ligt alles ondergeschikt aan de wil van de Heer. Mijn tijd, mijn prioriteiten, mijn dagindeling, alles. U alleen, Heere. En dan is er het gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Zo iemand wordt gedreven door liefde. Dat is nou een blijk van het werk van Gods Heilige Geest. Hoe heeft Abraham alles achter kunnen laten en de Heere kunnen volgen? Door de trekkende liefde van de Heere. Dat is het werk van de Heilige Geest, dat hij met kracht zijn liefde laat zien. En dat u weet, Heere, u bent het. En ik ben niet waard dat u naar mij omziet. En ik heb nog 1000 dingen te leren. Maar Heere, u bent goed. En ik wil u volgen. U met alles wat ik heb. Dat is de kracht van de liefde. En zo ook de gasten aan het avondmaal. Zij worden ook getrokken. Door de kracht van de liefde om te leven dagelijks met de Heere. In afhankelijkheid van Hem. En zo kunnen we een kind van God karakteriseren. Het is iemand die geleerd heeft door de liefde de Heere Jezus te volgen. En dan moeten we misschien wel onze tijd anders indelen. Of dan misschien moeten we misschien wel niet aan ons geld vastzitten. En dan moeten we misschien wel bepaalde zaken niet meer gaan bekijken. Omdat we weten dat wil de Heere niet. En dat er bepaalde muziek is waarin God niet geëerd wordt. Dat we daar niet meer naar luisteren. Zo werkt de Heer in het leven. Want als er één zaak is die tussen de Heer en u instaat en al het andere is perfect, dan gaat u verloren. Als er één zaak is in het leven die we niet willen loslaten, dan gaan we verloren. Als er één zonde is, een lievelings, een boezemzonde die we vasthouden en die we niet willen doden, dan gaan we verloren. Deze jonge man kwam heel positief over. Hij was bescheiden. Hij sprak hele mooie dingen over de Heere Jezus. Maar nu werd hij toch wel heel droevig. Want hij moest afscheid nemen van zijn boezemzonde. Hij hield van zijn bezittingen. Hij ging bedroefd weg. Kijk, zulke mensen kunnen ook niet aan het avondmaal. Die weten dat er nog iets verkeerd ligt in mijn leven. Daar weet een ander niets van. Voor de anderen ben ik heel oprecht en vinden ze me geweldig. Maar die ene zonde, u weet het. En ik wil het eigenlijk niet weten, maar ik weet het wel. Is er iets in uw leven wat u van de Heere vandaan houdt? Is er iets waarvan u weet dat de Heere dat niet toestaat, maar u houdt het wel vast? Houdt u een afgod vast in uw hand? Het moet loslaten. Zo werkt God. Heel ontdekkend, heel diep doordringend in ons leven. De Samaritaanse vrouw, bij haar was het dat ze 5 mannen gehad had. En de man die ze nu had, was haar man niet. En hier zegt de Heer Jezus tot die jonge man, verkoop al uw goederen. Volg mij. Mozes, hij moest al de rijkdom en de schitterende carrière in Egypte opgeven. En hij schaamde zich niet om gerekend te worden tot een slavenvolk. En wat vraagt de Heer nou van u? Ga het maar na. En wanneer de Heer u daaraan ontdekt, dan wordt u heel klein en nederig, ootmoedig. En dan ziet u dat u het moet loslaten. En wat een zegen om het los te laten. Dan wordt u klein voor de Heere. Maar dat betekent dan daarmee niet dat dat alles automatisch goed ligt. Want u weet dat er nog zoveel zonden in uw leven zijn. Maar die zijn tegen uw wil in u overgebleven. En hoe meer de Heilige Geest u bearbeidt, hoe meer u gaat zien tot uw schrik en tot uw pijn en tot uw verdriet, de diepten die nog in uw hart zitten van eerzucht en trotsheid en vuile lusten en ondankbaarheid en hebzucht en vul het maar in. U walgt ervan. U wou het wel allemaal wegdoen. Maar het kan niet. En dan in een week van voorbereiding op het avondmaal. Dan ziet u al die overgebleven zonden en u zegt nee. Dan kan het avondmaal toch niet voor mij zijn. Want u bedenkt uw vervloeking en uw verdorvenheid. En u gaat uzelf mishagen en u voor God verootmoedigen. U dorst naar de levende God. Maar het is juist voor zulke mensen dat de Heere zijn avondmaal heeft ingesteld. En dat gaat u zien wanneer u opziet afziet van uzelf en opziet naar de Heere Jezus Christus, die in die smadelijke dood heeft ondergaan, die geroepen heeft: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat u nooit meer van God verlaten zou worden. U die een walg hebt vanwege de zonden die in u zijn. U die een verlangen hebt om met alles wat u hebt de Heere te volgen. U die zegt: Heere, u bent mijn koning, mijn Heere. Wat een wonder, want in het avondmaalsformulier, daar lezen we dat de volkomen gerechtigheid van Christus aan zulke mensen toegerekend en geschonken wordt. En dat zo volkomen, alsof u in eigen persoon voor al uw zonden betaald had. En dan herkent u het ook, dat u een ernstige voornemen hebt om voortaan in waarachtige liefde en eenheid samen met uw naaste te leven. En zo hebt u hem lief. En u verlangt naar hem. En u volgt hem. En alles ligt aan zijn voeten. Maar dan hebt u nog steeds te strijden tegen de zwakheid van uw geloof. Tegen de boze lusten van uw vlees. Maar u begeert tegen dat ongeloof te strijden. En u begeert naar al de geboden van God te leven. U zegt: het Heere, leer mij dan toch u te volgen. Dan is niemand zo dierbaar voor u. En niemand zo nodig voor u. En niemand zo lieflijk voor u als de Heere Jezus. Voor zulke mensen is het heilig avondmaal ingesteld. En dan eindigt de Heere Jezus hier door te zeggen: voorwaar, ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. Een rijke zal bezwaarlijk, moeizaam, moeilijk in het koninkrijk der hemelen ingaan. Dus dat kunnen dus inderdaad rijke mensen zijn die geestelijk straatarm zijn. Omdat ze opgeblazen zijn door hun rijkdom en ondertussen de Heere Jezus niet kennen. Maar deze rijke mensen, waar de Heere Jezus het over heeft, dat kunnen ook geestelijk rijke mensen zijn. Die zo vol van zichzelf zijn. Die misschien helemaal niet veel goederen hebben in dit leven, maar ze zijn rijk met zichzelf. Ze hebben altijd de Heere gediend, maar ze zijn er nooit achter gekomen dat ze de Heere niet kunnen dienen. Ze zijn er nooit achter gekomen dat ze arme zondaren zijn. En zo zijn zij rijken, geestelijk rijken. Ach, zie toch op de schatten die de Heere Jezus geeft. Zie toch dat uw zonden betaald moeten worden. Zie toch hoe rijk deze koning is. En hoe heerlijk het is voor hem te buigen, hem te volgen. Hij geeft niet een leven van welvaart hier op aarde en dan kunt u sterven en hebt u niks meer. Hij geeft u eeuwig leven. En hij geeft u zorg in dit leven. En hij leidt u naar het eeuwige leven. U bent nooit alleen. Hij vertroost u. Hij draagt u. Hij leidt u. Hij ondersteunt u. Zijn juk is niet alleen zacht. Zijn last is niet alleen licht. Het is ook zoet. Want zijn dienst is zoet. Zijn dienst is niet bitter. Zijn dienst is zoet. O, zijn dienst leidt de mens wel door de strijd heen, maar het geeft niets. Want de Heere ondersteunt hen in de strijd. De strijd vindt plaats in zijn handen, zijn eeuwige handen. Ze zijn toch veilig in Jezus' armen, ook tijdens de strijd. En door die strijd worden ze gelouterd. Ze leren meer de Heere kennen. Ze worden dichter tot de Heere gebracht. Het leven met de Heer is goed. Hij laat nooit zijn volk vallen. Hij begeeft nooit het werk van zijn handen. Het is zo aangenaam, zo rijk om hem te kennen. Dan leeft u niet meer voor de dingen van deze wereld. Dan leeft u in deze wereld, maar niet meer van deze wereld. U doet uw werk en u doet het met toewijding. En u doet het goed, zo best mogelijk. Maar beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Want u bent alles voor mij geworden, Heere Jezus Christus. Hoe is nou met u? Bent u misschien zo'n rijke? Een mens kan straatarm zijn en aan hem begeren rijk te worden. Dan hoort hij ook bij die rijken. Een mens kan heel weinig hebben, heel middelmatig inkomen, maar toch bij die rijken horen, omdat hij vasthoudt aan zijn goederen en alleen maar bedenkt wat hij nog meer zou kunnen kopen en aanschaffen. Ach, zie toch op de rijkdom die er ligt in de Heere Jezus. Want gemeente van nature horen wij nu allemaal bij die rijken. We hebben het ook over het algemeen redelijk goed. Beter dan 2 generaties geleden. We hebben een luxe en een welvaart die ze toen niet hadden. We mogen ons wel afvragen, behoren wij niet allemaal tot die rijken? Ook materieel. En als we daaraan vasthouden, dan wordt het heel moeilijk voor ons. De welvaart is niet vaak een middel om mensen toegewijd te laten zijn aan de Heere. Armoede is ook erg. We gaan de armoede niet verheerlijken. Dat was ook bitter. Daar weten sommigen van u ook wel van vroeger. Dat was ook erg. Maar welvaart kan ook erg zijn. Het punt is afzien van dit alles. Opzien naar hem. Kent u die overgave? Daarvoor is nodig de kracht van de Heilige Geest. Het is niet mogelijk in eigen kracht naar de Heere te gaan. Het is niet degene die wil of degene die loopt. Het is de ontfermende God. De mens moet wederom geboren worden. En zelfs voor een mens om tot de Heere te roepen, daarvoor is nodig de trekkende macht van God. En daarom is een mens totaal afhankelijk van God. En dat is nou juist de troost, gemeente. Dat wij afhankelijk zijn van die God. Want die God is nu een goede God. Die wil geven boven verwachting. Want wat bij mensen onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. En daar hopen we dan woensdagavond verder over na te denken. Over de mogelijkheid die er bij God ligt. Hij roept, hij trekt door de macht van zijn woord. Amen. Zullen we zingen Psalm 26, de versen 2 en 8. 26, 2 en 8. Thank you. Laten wij bidden en danken. O Heere, we mochten opnieuw luisteren naar uw woord. En als we zo zondag aan zondag uw woord mogen overdenken, dan zien we toch hoe uw woord toch steeds weer nieuw is en steeds weer andere aspecten toont van uw bemoeienissen met mensen. Wat bent u goed, Heere, dat u zoveel onderwijs hebt opgelaten tasten in uw woord en dat wij dat mogen onderzoeken, al zijn wij daar totaal onbekwaam toe. En al hebben wij daartoe juist de leiding van de Heilige Geest voor nodig. Heere, geef dat wij leerjongeren van u mogen zijn. En geef dat wij in het verborgene aan uw voeten mogen verkeren. En dat we ons hart mogen onderzoeken. Opdat er niets mag zijn tussen u en ons in. Maar dat alles in ons leven van u is. O, wat is dat een zalig leven. Daarin wordt vrede gesmaakt. Wat blijdschap smaakt dan mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Heere, leer ons deze zaken ervaren. Wees ons nabij. Schenk ons een gezegende week van voorbereiding. We bidden u uw nabijheid, ook vanmiddag, wanneer de zondagsschool mag vergaderen. Zegen de meesters en de juffrouws van de zondagsschool. En geef, Heer, uw zegen over onze kinderen. Breng ons vanavond ook weer samen, als we mogen mediteren over de catechismus. En hoor ons uit genade. Amen. Zingen wij Psalm 4, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.